Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra.
En mijn naam is Wilfred de Graaf. Deze keer gaan we het hebben over slechte hits uit de periode van 1995 tot en met 1999. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40 hitdossier.
Wilfred en ik hebben elk 5 liedjes gekozen uit de top 100 jaaroverzichten van 1995 tot en met 1999. En die platen die vinden wij om wat voor reden dan ook slecht. En daar hebben we een top 10 van gemaakt.
De 80's en 90's podcast met Kooistra en de Graaf.
We beginnen zoals altijd met het liedje dat de minst grote hit was.
Nummer 10.
Jij hebt het zin.
Treintje Oosterhuis, De Zee uit 1996, geschreven door John Eubank, behaalde 205 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. En is mijn vraag, weet je nog ter gelegenheid waarvan dit liedje is geschreven?
Ja, dat is een goeie. Was er niks, een extra kering of zo, of een iets van een project wat met water te maken heeft misschien.
Ja, ik lach je toe, want dat is precies het probleem. Nee, daar heeft het dus helemaal niks mee te maken. Dit is een liedje dat geschreven is ter opening van de Amsterdam Arena. En jouw opmerking snap ik helemaal, want ik dacht toen ik dit liedje nog terughoorde, dacht ik ten eerste, wat een over-de-top liedje weer, typisch John Eubank. En wat heeft dit in godsnaam met de Amsterdam Arena te maken? Helemaal niks. Slaat nergens op het liedje. Maar ik heb het teruggezien. Want ik weet niet of jij dat kunt herinneren, maar ik kan me niet herinneren dat dit destijds op televisie is uitgezonden. Zou ook een schande zijn, want ik vind het niks voor de nationale televisie. Is leuk voor AT5. Maar Evert ten Napel die geeft commentaar bij de openingsceremonie van de Amsterdam Arena. Ze hebben een fakkeltocht door Nederland gedaan van 1400 kilometer, waarbij de eerste loper Johan Cruijff was en de laatste Frank Rijkaard. 1400 kilometer door Nederland. Die gasten die hoeven niet door Eindhoven te komen lopen, hoor. Of door Rotterdam. Dan worden ze meteen weggehoond en weggejaagd. Maar ze doen net alsof de opening van de Amsterdam Arena dan de opening van de Olympische Spelen is of zo. Maar iemand had bedacht dat ze dus de grasmat, want daar ging het in feite om, hè. Het was vooral gebruik als het nieuwe Ajax-stadion. Daar hadden ze een blauw kleed overheen gelegd. En had iemand bedacht dat allemaal vrijwilligers dan naar binnen zouden komen met maquettes van bootjes. En ieder bootje stond dan symbool voor een eredivisieclub. Dus nou ja, dan hoor je die muziek van John Eubank. Dat blijft allemaal maar doorgaan. En dan komen die bootjes binnen. Nou, dan komt dus de lichtboot van PSV binnen. En dan nog een week veel of sleepboot of zo. Iets dat te maken heeft met de haven van Rotterdam van Feyenoord. En wat doet het publiek dan natuurlijk?
Boe, fluiten.
Ja, dat is vragen naar de bekende weg. Maar blijkbaar heeft iemand dus gezegd, wij moeten daar een liedje bij hebben. En dan krijg je dus een liedje met de tekst. Wie neemt me mee? Wie durft te beginnen? Wie kan mij zien hoe mooi een mens kan zijn van binnen? Wie leidt de weg? Wie durft te voelen? Ik draag het licht en jij hebt het zicht. Kom met me mee en hou me zee.
Ja.
Wat heeft dit in godsnaam met de Amsterdam Arena te maken?
En dan kan ik maar één naam bedenken die dan tevoorschijn komt. Johnny van het Schip.
Ja. Oh god, verdrie. Die had me natuurlijk mee naar binnen moeten nemen. Was een Europees kampioen, notabene. Ik zou niet zeggen dat dat nou een iconische Ajax-speler is, maar nee. Toch wel een logische om in ieder geval betrokken te zijn bij die eindceremonie. Maar goed, ik vind het gewoon belachelijk dat dan een Ajax-liedje, want dat is het in feite, dat weer heel hoog moet scoren in de top 40. En dan geef ik jou het woord, want ik heb genoeg gemekkerd. De grootste allergie, los van het feit dat dit dus een Ajax-liedje is. We zitten hier in de omgeving Eindhoven. Maar het is ook Treintje Oosterhuis. Geweldige zangeres. Maar probleem dat René Vroeger trouwens ook had met Alles kan een mens gelukkig maken. Op het moment dat die Nederlands gaan zingen, denk ik, wat zingen ze nou? Ik versta ze amper. Met Treintje Oosterhuis ook. Je moet de teksten bij hebben om te begrijpen en te verstaan dus wat ze zingt. Zo. Tot zover. Ik hoef er verder geen woorden aan vuil te maken. Nu jij. Wat vind jij?
Ja, sowieso is het vaak bij mij zo. Als een ballad mij wil bekoren, Dan moet het wel iets hebben, iets van climax, kwaliteit en zo.
Ja, nou, ik zou willen zeggen genoeg over Ajax, maar het is niet daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Nee, zeker niet. Nee.
Nummer 9.
Ome Henk, neem een ander in de maling uit 1997. Geschreven door Klaus Norien, Lene Graafort Nieström, René Dief, Søren Nieström Rastedt, Arie van Berg, Gert van Galen en Hans Zinken. Behaalde 207 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 11 in de top 40. Nou, ik ben sowieso niet zo'n liefhebber van Ome Henk. Ik ben benieuwd dadelijk naar jouw mening, maar laat ik eerst verklaren waarom ik dit liedje slecht vind. Dit is een parodie van Barbie Girl van Aqua. Maar Barbie Girl van Aqua is al een parodie. Ik vind het wel heel goedkoop om een parodie te maken van een liedje dat in feite al een parodie is. Dat is mijn bezwaar hier tegen. Plus, ik vind die Ome Henk in de maling. Ik vind hem irritant. Ik zeg dat een beetje voorzichtig, want
ja, is
ik weet
wel.
Jij Ome Henk wel leuk vindt of niet?
Nou, Ome Henk maakte veel cd's. Vooral van die, ja, het waren meer van die hoorspelen eigenlijk. En dan was het dan altijd, ja, was Ome Henk altijd de nukkige Ome Henk die overal commentaar op gaf. Je moet er van houden of niet. Ik vond het soms wel eens grappig. Hè? Dan had je ook volgens mij nog bij Op de Camping.
Op de Camping, ja. Ja.
Parodie op In de Navy. En dan,
ik pak even het hete shit erbij.
Ja, want had ook Ome Henk een stukje tekst, dacht ik. Van, kijk hoor. Op de Camping. Op de Camping. Geen papier op de wc, de camping, ja.
Ja, dat soort dingetjes.
Oh, Henk!
Oké, ik heb jou er dus niet mee tegen de schenen geschopt.
Nee,
want het lijkt mij gewoon eigenlijk geïnspireerd door André van Duin en Ferry de Groot. De Dik voor Mekaar show. Ook vaste typetjes, ook verhaal en dan zo nu en dan een muzikaal intermezzo.
Ja, de mensen speelden wel al een rol dat ze, ten tijde van de Dik voor Mekaar show en André van Duin, had je natuurlijk ook Rubberen Robbie. Dat waren dezelfde.
Ja, maar dat waren wel pure muzikale parodieën. Die hadden toch geen. Ja, misschien. Heb je er ooit een album van geluisterd? Hadden die ook gesproken intermezzo's?
Ja, ik geloof dat er wel eens van die bruggetjes. Van die gesproken bruggetjes waren tussen de platen.
Ja, oké, maar daar was het eigenlijk andersom. Het waren dus eigenlijk muzikale parodieën met gesproken woord.
Ja,
terwijl Dik voor Mekaar show en Ome Henk andersom was.
Precies, hè? Want dan had je bijvoorbeeld een plaat, dat was dan met Katootje. En dan was op het laatst was dan zogezegd Dries van Acht die dan voorbij fietste. En dan hoor je ook zo'n stem dan van, het was wis en waarachtig. En dan met zo'n stemmetje als Van Acht en dan van een bepaalde ondertoon. En dan, dat is geen ondertoon die je hoort, dat is je band die leegloopt, Gochem.
Dat was van Henk?
Nee, Rubberen Robbie.
Oh, Rubberen Robbie. Ik denk, dit klinkt leuker dan wat ik van Ome Henk ken.
Ja, en dan uit dezelfde fabriek van Rubberen Robbie was dan ook Duo de Pelikaan.
Hey, die naam zegt me wel vaak.
Zure Regen en Hosse, Hosse, Hosse.
Ja, we hebben sowieso al eens over Rubberen Robbie gehad. Want je hebt die gekozen in een van onze eerste uitzendingen.
Ja.
Zat er niet bij Catapult, volgens mij, dat ze waren. Jaren 70 glam rock bandje. Dus die hebben heel veel verschillende dingen gedaan, weet ik nog. Maar even terug naar Ome Henk, want ik heb het inmiddels gevonden. We hebben er eentje ook al eens genoemd. Ik zing dit lied.
Voor Ome Henk.
Ja, we hadden het ook al over. Ik zing dit lied voor PSV. En een bescheiden hitje. Ze hebben er nog twee andere gehad, maar die kan ik zo niet voor de geest halen. De eerste was Olé Olé Sinterklaas is Here to Stay. Dubbele B-kant met Het is weer kerstfeest dit jaar.
Olé Olé ken ik zeker, ja.
Oké. En Mambo nummer 6. Dat moet wel Mambo nummer 5 zijn en dan een parodie erop. Dat zijn bescheiden hitjes geweest. Ze hebben net de top 20 gehaald.
Ja.
En ze hebben inderdaad sinds 1991 elk jaar een album uitgebracht tot 1998, geloof ik. Dus het was wel productief.
Ja,
en blijkbaar toch ook wel bij een zeker publiek heel populair. Maar ben je mee eens dat dit wel een goedkope parodie is?
Ja, ik had het ook bij mijn aantekening staan. Weer een makkelijke manier om een bestaand liedje aan te passen naar het Nederlands. Want de muziek aan zich was door Aqua al min of meer geleend, in mijn ogen. Het waren de Beats en het, ja, hetzelfde instrumentenbankje als, als No Mercy.
Kijk, een parodie, dan ben je ook de oorspronkelijke tekst aan het parodiëren. En dat is niet zo, want de zangeres die zingt tekst, dat is een parafrase eigenlijk van wat in het origineel wordt gezongen. Van dat ze mooi sexy is, dat ze leuk kopje heeft, weet ik veel wat. Dat is het origineel ook. Dus goedkope cover, die hebben we best veel.
Ja.
Maar de volgende is echt iets heel anders.
Nummer 8. Butterfly kisses after bedtime prayer. Sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, daddy. But if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done.
Bob Carlyle en Butterfly Kisses uit 1997, geschreven door Bob Carlyle en Randy Thomas, behaalde 214 punten, stond 16 weken genoteerd en bereikte plaats 15 in de top 40. En dit staat ook te boeken als een one-hit wonder en daar kan ik mij volledig bij aansluiten. Dit is namelijk, en dat hoor je al in dit sentimentele refrein, als het begint met Butterfly Kisses after Afternoon Prayers, geloof ik. Of zoiets, Midnight Prayers? Bedtime Prayers, dat is het. Ja. Het is Jesus Rock. Zo staat het officieel bekend. Die bezingen altijd de christelijke waarden met een verwijzing naar Jezus. Nou, dat zit hier allemaal expliciet in. En dan krijg je zo'n sentimenteel zeiklied, vind ik dat dan. Over een vader die dan het opgroeien van zijn dochtertje bezingt. En dan heeft ze bloemetjes in haar haar en dan komt ze hem butterfly kisses geven. Ik weet het niet. Het heeft bij mij ook een beetje ongemakkelijk, een beetje pedofielachtig. Ja, zo is het niet bedoeld. Het is echt een christelijk liedje. Ik moet zeggen, dat stemt mij wel iets milder. Want dit past gewoon heel goed binnen dat genre. Maar hoe dit een hit heeft kunnen worden in Nederland. Ken jij nog een ander duidelijk christelijk lied dat een grote hit is geweest? Ik kan alleen DC Lewis bedenken met dit is uw orgel hier, dit is uw kerk. Mijn gebed. Loop zomaar binnen hier net van mijn werk. Ik ben niet hervormd, meneer, niet katholiek. Ik kom alleen maar hier. Zeg je niks?
Nee.
Oh, ik dacht dat het echt die piratenplaat is. Maar ken je nog meer... Het is lastig, want dan gaat het om tekst natuurlijk. Maar ik kan zo geen andere christelijke popliedjes bedenken die überhaupt hits zijn geweest. Laat staan dat ze grote hits zijn geweest.
Nee, sing Halleluja.
Ja, Halleluja dan van Milk and Honey. Maar ja.
En Dr. Alban?
Ja, ja, ook ja.
Het wordt wel door zo'n koortje gezongen, hè?
Ja, nou, het is wel zo dat Dr. Alban wel, volgens mij wel nadrukkelijk, die is wel nadrukkelijk gelovig, dat klopt wel.
Ja.
Ha. Maar wat vind je van de liter? Ik zeg gewoon sentimentele draak.
Ik heb er eerlijk en halve nog nooit van mijn leven van gehoord. En er ook weinig aan gemist, denk ik.
Oké. Okay. In dat geval, sorry.
Nummer 7.
Als je vindt dat je graag ergens anders wilt zijn. Nou ga dan. En het lijkt je wel beter. Je vindt het te fijn. Nou ga dan. Ik begrijp het niet goed, daarom valt het zo zwaar, dat je niet vaak meer thuis was.
Demis, ga dan, uit 1996. Geschreven door Jay Crystal, Jan Rietman, Howard Carpendale en Hans Horn Bangers. Behaalde 292 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. Ja, een liedje gezongen door Demis Haneveer. Prachtige naam. Ja, en de mensen die mij een beetje kennen, die weten wat ik ga zeggen. Volwassen teksten, gezongen door een kind, daar krijg ik altijd lichtelijke jeuk van. En wat dat betreft heb ik eerlijk gezegd veel meer met de versie van Jannes uit 2008. Komt wat geloofwaardiger over.
Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat hier twee versies van waren. En dat die uptempo versie ook van Demis was, maar... Dat is helemaal niet zo. Ik twijfel even toen ik hier het geluidsfragment van ging knippen of ik wel de goede versie had. Maar hier is van deze, van Demis, is geen danceversie.
Nee, alleen een cover van Jannes, wat meer up tempo.
Oh, daar zat ik er ook naast, want Wesley Klein heeft hem ook opgenomen.
Ja.
Die ken ik, dat was een paradisoplaat, een plek waar wij veel hebben gedart. Daar werd hij heel veel gedraaid.
Ja, dat klopt, inderdaad. En het erge is dan, hè, toen met die cover van Jannes... Drama bij Demis. Moet je nagaan. De plaat kwam in 1996. 2008 komt Jannes met de cover. Toen was Demis aan het jammeren. Hij was niet ingelicht door Jannes of zijn platenmaatschappij. En je raadt het al. Hij wilde zelf ook wel een moderne versie van opnemen. Ja, right. Ik geloof er eerlijk gezegd geen ene bal van. En als het nou ook echt zijn liedje geweest was. Nee, het was een cover van de Duitser Howard Carpendale uit 1978. En die had er al een hit mee in Duitsland en in Zwitserland. Allebei top 10.
Dus, ja, ik weet niet. Moeten we dat misschien met een korreltje zout nemen? Ik bedoel, wat heeft het voor zin om te mekkeren? Enige nut om te mekkeren over een plaat waarover je niet eens de rechten hebt, is om publiciteit voor jezelf te genereren. Nou, ik heb nog eens even gekeken of ik wat meer kon vinden over die Demis. Maar die Demis die is een hele andere kant op gegaan. Want die staat bekend. Ik geloof dat hij niet meer actief is, maar hij is DJ geworden. DJ Orphan. Ik heb het echt even nagezocht, want jij noemde net Demis Raamsfeer. En ik moest even. Als je dat zoekt. Haneveer. Ja, dat was de naam. En daar ging ik eventjes naar zoeken. En dan kwam ik dus die DJ Orphan tegen. En toen dacht ik, ja, ik weet het niet. Die leeftijd klopt wel ongeveer, maar het is zo'n vreemde brug. Maar ik heb een site gevonden waarin dus gezegd dat dit dezelfde is als degene die 1996 een hit had met Ga Dan. Hij is een hardstyle DJ en producer geweest. En dat is hij zo rond, in ieder geval in de jaren 10 is hij actief geweest. Dus dan denk ik, ja, had hij misschien een hardstyle versie willen maken van Ga Dan. Maar dan heeft hij nog de rechten daar niet over. Dan heeft hij niks te zeggen. Maar hij heeft wel natuurlijk belang bij publiciteit.
Ja, dat zeker.
Maar die versie van Jannes is toch gewoon een hartstikke leuke plaat. Een geweldige feestplaat. Zelfs ik ben niet zo gek van dat type muziek. Maar die van Jannes. Ik vind Jannes sowieso wel geinig hoor. Ga Dan, leuke plaat.
Ja, dat is echt zo'n typische piratenfestijn plaat.
Ja, de oorspronkelijke die versie van Demis is echt zo'n jankplaat. En daar heeft Jannes gewoon een hele feestelijke plaat van gemaakt. En dat werkt.
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Demis misschien wel wilde voorborduren. Trouwens, het was een jaartje eerder, zie ik. Wilde voorborduren op Jantje Smit. Maar Jantje Smit was 1997 en Demis was 1996. Zou Jan Smit dan voorgeborduurd hebben op Demis?
Ja. Kijk hoeveel tijd er precies tussen zat. Of dat een kwestie was van.
Het is hier Oplichters Ontmaskerd met Kooistra en De Graaf.
Ja, ik zoek het nou op, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Want het enige wat hierin staat is wanneer het in de top 40 kwam. Ja, Demis was 6 april 96, Jan Smit. Ja, je hebt het natuurlijk opgezocht, Jan Smit.
Nou, maar nee, dat wist ik al zelf, want ja, ik heb in die tijd
al feestjes gedraaid.
Ja, zeker.
Op dit gebied in ieder geval, ja, Jan Smit, zijn eerste single was inderdaad een jaar later. En 6 dagen, 12 april 97. Je had daarvoor natuurlijk ook al wat kindsterretjes, maar Demis was dan blijkbaar toch degene die het balletje deed rollen.
Ja.
Ja, dat had hij ook bij Jantje Smit kunnen mekkeren, zou je zeggen. Dat heeft hij ook niet gedaan.
Nee, ik vind het weer een beetje onnodig gezever.
Nummer 6.
You better be careful what you say to me. Cause it might turn around on you. You better be careful what you do to me. Cause somebody might do it to you. Now who was there for you when your ass was out of work?
Sparkle featuring R. Kelly, Be Careful uit 1998. Geschreven door R. Kelly, behaalde 320 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40. Nou, dit liedje is vanzelfsprekend hartstikke fout. Maar in onze foute specials, daar doen we foute liedjes die stiekem nog wel leuk zijn. Maar dit is gewoon in alle opzichten fout en er valt gewoon niks goeds over te zeggen. Want voor degene die het niet weet, nou iedereen weet denk ik wel dat R. Kelly veroordeeld is wegens, moet precies zijn, maar in ieder geval die is veroordeeld wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De precieze details weet ik ook niet, maar Sparkle was een van de eerste die zich daarover uitsprak. En ja, als ik denk R. Kelly, waar werd R. Kelly berucht om? De beruchte sekstape?
Ja, misschien wel.
Oké.
Ik kon R. Kelly van I Believe I Can Fly, maar.
Oh, oké. Maar er ging een sekstape van hem rond met een minderjarig meisje. En Sparkle, die herkende daar haar nichtje in. En die heeft het balletje doen rollen. Al heel vroeg, en dat was in 2002, is die sekstape uitgelekt naar de Chicago Sun-Times. En dat is het begin van jarenlang gespeculeerd geweest. Waarin R. Kelly ook van die liedjes heeft gebracht. Waarbij de teksten een beetje met dat idee speelden. Waarin hij zichzelf voorzichtig, maar niet heel expliciet. In de klas bijvoorbeeld is er ook zo een klassiekere, waarin het dan ook heeft over dat hij zich moet verbergen vanwege zijn seksuele gedrag. Ja, en you better be careful what you're doing. Ja, dat zingt ze dan met R. Kelly. Met terugwerkende kracht denk je, dit is echt om de verkeerde reden is dit fout.
Ja, en dan hoor ik jou het verloop zo vertellen. En denk ik, ja, dan heeft Sparkle toch ook wel een brede interesse qua video kijken.
Nou, ik denk, probeer een beetje in haar hoofd te zetten, is dat zij al een vermoeden had. Want zij stond al niet op goede voeten met R. Kelly toen die tape naar buiten kwam. Waarschijnlijk vermoeden ze ook al dat R. Kelly seksueel overschrijdend gedrag deed. En maakte ze zich zorgen en heeft ze dus die tape wel bekeken. Het kan ook zijn dat er mensen zijn geweest die het gezien hebben, tegen haar gezegd hebben van, volgens mij is dat jouw nichtje. Misschien toch maar even kijken. Maar goed, los van dat verhaal, ik vind het ook echt, ik weet dat Benny, wederzijdse vriend van ons, die gebruikte wel eens de term R&B bagger. Nee, ik vind het ook, you better be careful what you're doing. Zo'n heel traag zeikliedje.
Het zal misschien binnen de echte R&B scene misschien wel goed ontvangen worden, maar de gemiddelde luisteraar die haakt af.
Nummer 5. Yeah, we go main stage, go your cutie.
Notorious B.I.G. featuring Puff Daddy en Mace, More Money, More Problems uit 1997. Geschreven door Bernard Edwards, Nell Rogers, Christopher Wallace, Mason Beta, Sean Combs en Stephen Jordan. Behaalde 337 punten, stond 12 weken genoteerd en behaalde plaats 2 in de top 40.
Dit is de grote verrassing, vind ik.
Ja, omdat ik het een rommelige plaat vind. Tuurlijk, Notorious B.I.G. en Puff Daddy zijn niet de eerste de beste. Maar de stijl waarop ze dan rappen in een plaat, die moet je wel aanstaan. Ja, de een noemt het briljant en ik vind het ja, rommelig en onrustig om te luisteren hoe ze zo over de vocalen heen rappen.
Heeft het meer met de mix te maken?
Ja, dat werkt bij mij onrust op.
Oké, denk dan als je het over blokje hiphop hebt. En dus dacht jij deze, ja, als mensen het leuk vinden, Notorious B.I.G., als je er iets van draait, juist vanwege die groove van Chic, Diana Ross, denk ik juist wel een plaat die heel populair is onder het publiek, toch? Ze draait hem wel, denk ik.
Nee, ook niet. Nooit gedraaid. Nee.
Nooit aangevraagd?
Nee, nooit.
Oh, dat verbaast me wel. Ja, oké.
Ja.
Kom je goed weg.
Het kan. Ja, het was misschien ook zo dat in de clubs waar ik, in cafés waar ik draaide, dat het meeste meer dance disco was en een enkel Nederlandstalig plaatje en R&B eigenlijk zoveel mogelijk geweerd werd. Ook omdat het ook wel bepaalde groepen binnenhaalde wat je eigenlijk niet wilde.
Oh, dus ook bij 80s, 90s parties geen Tupac, geen Notorious B.I.G.?
Misschien wel een plaatje van Tupac of Notorious B.I.G., maar geen More Money, More Problems.
Nee, oké. Ja, ik weet dat ik een keer bestraft ben bij de Santé omdat ik Lunis, I Got Five on het draaide en dat kan ik me een beetje voorstellen, want dat gaat ook echt over weed en dat alles. Maar dit is eigenlijk een vrij brave plaat. Ik bedoel, je hebt Chic, Diana Ross als muziek op de achtergrond. Denk ik, dit liedje doet geen pijn. Dus ja, brengt het dan fout publiek naar binnen? Ik begrijp deels de gedachte wel, maar ik denk, nou ja, omdat dit een heel erg radiovriendelijke plaat is vanwege die groove, rommelig.
Ja, dat vind ik dan persoonlijk, ja. Wat trouwens wel een heel leuk feitje is. Het nummer werd in de top 40 van de eerste plaats gehouden door een nummer van de cabaretier Freek de Jonge, namelijk Leven na de Dood, waarvan de titel de Nederlandse vertaling is van het album waar More Money, More Problems op staat, namelijk Life After Dead.
Ja, en ook dat nog, want er is nog een record, althans ja, een record dat Notorious B.I.G. heeft. Hij is de enige, en de eerste dus, de enige artiest die na zijn dood 2 achtereenvolgende posthume nummer 1 hits heeft gehad. Eerst Hypnotize, niet in Nederland, dus hè, de Verenigde Staten. Hypnotize was met na zijn dood nummer 1. More Money, More Problems ook na zijn dood nummer 1. Dus leven na de dood, ja, hij was zelf al dood. Ja.
Nummer 4.
En in naam van onze koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen.
Danny Lucassen in samenwerking met Flair en de Ajax Supporters Club. Ajax is kampioen uit 1995. Geschreven door Boudewijn de Groot, Danny Lucassen, Tom Tel en Kees Tel. Behaalde 339 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40.
Gewoon een Ajax kampioen in elkaar geflanst. Plaats staat gewoon 14 weken in de top 40.
Ja, maar ja, goed, ik zie hier Tom Tel en Kees Tel. Ja, maar misschien was het wel een soort van Telcel.
Ja, of de verre achterneefjes van de gebroeders Tol. Over hitmachines gesproken. De man achter BZN.
Ja, ik was me echt aan het indenken van hoe kan zo'n plaat ook weer zo hoog komen. Maar misschien, ja, er hoeft maar vanaf de supportersclub, waar waarschijnlijk wel invloedrijke Ajax supporters zitten, er hoeft maar iets te gaan van jongens, koop die plaat. En de volgzame supporters die volgen en die kopen die plaat. En Ajax heeft wel heel veel supporters.
Ja, dit is gewoon bewijs dat als we toch een samensweringstheorie de wereld ingooien, en ik weet dat deze samensweringstheorie bestaat, ik ga hem met een knipoog bevestigen, dat is dat de Nederlandse televisieland, de mediawereld, zit gewoon in de tas bij Ajax. Want dit liedje qua niveau is niet anders dan ik zing dit lied voor PSV van Frankie Boy. Gewoon een slechte cover met een stomme tekst. En dat is misschien even leuk, maar het is gewoon een verkrachting van Malababa dit. En de tekst die loopt ook voor geen meter.
Nee.
14 weken genoteerd.
Ja, de enige goede invloed was de band Flair. Want dan is het wel een gelikte productie. Want dan was er ja, in de stijl van Dario.
Nou, ik vind het wel een beetje een cheap. Ja, het heeft inderdaad een drumroof als je dat erin komt. Maar wat daarna komt, ik ben niet erg onder de indruk. Oh, middernacht vond ik dan wel wat beter.
Ja, ja.
Ja, liever over Flair hebben dan over Ajax en Danny Lucassen.
Ja.
Ik heb hier niks meer over te zeggen.
Ja, ik dacht dat je misschien ging vragen om voor een reactie van, zou je dat draaien op een feestje? Ja, als ik voortijdig het pand wil verlaten, al dan niet met botbreuken en blauwe plekken, dan moet ik het zeker gaan draaien.
Nummer 3.
For the Cause, Stand By Me uit 1998. Geschreven door Ben E. King, Jerry Leiber en Mike Steller. Behaalde 371 punten, stond 17 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. Ja, bij het voorlezen hoor je al een halve zucht van hoe kan zo'n plaat ooit op plaats 6 raken in de top 40.
Het is wel weer een cover.
Het is een cover van een liedje waarvan je eigenlijk met goed fatsoen of moet afblijven, of het leuk moet bewerken, of anders moet gaan bewerken. Maar het moet wat hebben. Ja, het is wel weer een soort van gospelachtig gehalte, maar ja.
Ja, maar ze doen, het is gewoon het origineel. De tekst is niet veranderd.
Nee.
Ik vind het verschrikkelijke eraan. En ik snap niet wie het bedacht heeft. Ze gaan het dan zingen. En het is dan een langzame versie. Nou, goed, zingen ze met een rustige soulbeat op de achtergrond. Maar dan krijg je het refrein en dan wordt er dus gezongen en dan wordt er doorheen gejengeld. Now I won't be afraid. 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 Just as long as you. Just as long as you. Just as long as you. Wat voegt dat toe? Constant herhalen ja, van die zinnetjes. Ja. Wat is dat voor iets? Wie komt op dat idee?
Ja, nou, dat doet me wel denken aan een keer een auditie bij of nou America's Got Talent is, dat een jongen dan met een maat samen, dat hij Peter Andre zong met Mysterious Girl, en dat die andere jongen iedere keer zo heel droog bij stond en af en toe van die woorden zo aan het herhalen was.
Oké. Okay.
Ja.
Ken ik niet.
Ja, dat was heel grappig.
Ja.
Maar ja, het is niet zo dat Stand By Me in één keer voor de eerste keer gecoverd wordt, want er waren ook heel wat bekende artiesten die het gecoverd hadden, onder wie Jimi Hendrix, Ike en Tina Turner, Otis Redden, John Lennon, Aaron Neville, The Fugees, Pennywise, zelfs nog.
Je noemt allemaal soul-artiesten dan de grootheden en dan komt er ineens Pennywise, dat is gewoon trash metal.
Ja.
die ga ik luisteren.
The Searchers, Bruce Springsteen, Maurice White, Green Day, U2, Florence and the Machine, Mohammed Ali, Seal, Tracy Chapman. En dan kom ik er nog bij. Jawel, ik ga hem toevoegen. Dat zou 1994 of 1995 misschien geweest zijn.
Andrew 60. En dat was dan met zo'n Robin S. dronken puttertje draagtrein en die geluidjes.
Stem. Andrew 60, dat was lekker een gelikte coverplaat. Een beetje undercover-achtig.
Ja, en, die plaat wordt vandaag de dag nog steeds gewoon op feesten en batterieën. Als er een DJ bezig is, als al ben je DJ en je weet het niet meer, draai gewoon lekker, gezellig. Stand By Me van Andrew 60. En misschien zingt er nog wel een plaatselijke zanger nog wel mee. Het is gewoon helemaal leuk.
Nou, hoe dan ook, waardeloze cover dit. Echt waardeloos. En volgens mij hebben we de reden daarvoor wel genoemd. Ik snap dus echt niet hoe dit een hit heeft kunnen worden.
Nee, gewoon nummer 6.
Nummer 2.
He's my best friend, best of all best friends. Do you have a best friend too?
Toybox, Best Friend, uit 1999. Geschreven door Amir El-Falaki, Anila Mirza en Per Holm, alias Golden Child. Behaalde 382 punten, stond 12 weken genoteerd, waarvan 4 weken op nummer 1 in de top 40. Ja, de Toybox, ja, ik vind het de kinderversie van de Benga Boys.
Ja, zo kun je het ook noemen. Ik vond altijd de link met Aqua wel vrij logisch.
Ja, ja, ook uit die fabriek, als het ware. Maar denk,
was er een verschil met Aqua? Of vind je dat ook maar net niet?
Ja, ik heb wel het idee dat bij Toybox de stemmen nog meer wat kunstmatiger bewerkt zijn dan bij Aqua en de Benga Boys.
Maar dit vind je dan slechter dan Thorsten en Jane?
Ja, ik heb er. Ja, het is zo kinderliedjesachtig.
Ja, was het meer zoiets van, ja, ik kan er maar eentje kiezen. Ik had eigenlijk ook Thorsten en Jane.
Ja.
Kunnen kiezen. Of juist omdat deze nummer 1 heeft gehad. Of volgens mij Thorsten en Jane niet. Ja. Dit is gewoon de nummer 1 heeft gehad.
Ja, want dan moet ik wel denken bij Thorsten en Jane. Dat zag van...
Ja, die heb ik dus niet geluisterd. Want Ik vond die Best Friend. Ik weet dat... Ik geloof dat Remco, iemand die we kennen van de darter, die heeft hem wel eens gedraaid op een feestje. Die is mijn best friend, beste van me.
Ja, Remco draait ook wel regelmatig. Die is wel fan van Dr. Jones. Van Aqua. Ja.
Ik heb deze volgens mij ook wel eens horen draaien.
Maar ik weet nog wel dat ik een keer bij Paradiso aan het een finale aan het schrijven was. Ik stond aan de ene kant en mijn maat Leon Roelen stond aan de andere kant. En over de speakers klonk dan Tarzan en Jane. Leon Roelen, dat dan daarbij van hey cheetah, get bananen, hey monkey, get funky. Dat is ook precies zo. Op het moment dat ik een beetje richting hem keek, toen was het serieus aan het gooien was, dat hij een beetje zo'n ook zo'n van die bewegingen zo. En dan, dat ik denk van, Fred, niet spontaan gaan lachen, want ze zijn daar aan het gooien. Tenminste, overigens, of het nou Joppe Bakers was of Mark Brouwers, die miste nog de dubbel op de negendatter.
Ah, oké, okay, ja.
Mooi, hè, via Toybox naar de negendatter.
Juist. Ja. Ja. Wel opmerkelijk trouwens, Thorsten en Jane, ik ben blij dat ik dat niet herken. Heb ik dan blijkbaar al 25 jaar niet meer gehoord. En blij toe. Maar die stond 20 weken genoteerd, meer dan 600 punten, maar kwam niet verder dan nummer 2.
Ja.
Ja.
Waar kan ik er meer van zeggen? Ja. Het is wel een tijdloze plaat overigens, want als ik op een kindercarnaval zou staan, dan kan ik probleemloos heel het genre van Aqua, ook van Toybox en Benga Boy, kan ik gewoon draaien.
Ja, K3 valt ook in die categorie, toch?
Ja, kan ik ook gewoon draaien.
Chips?
Ja, ja, ook Jumbo.
Jumbo?
Ja, Jumbo. Dat was een projectje van, jawel, je verwacht het niet, de Jumbo.
Serieus?
Ja.
Oh.
Ik maak niet altijd grappen. Jumbo, mijn D.
Ik zie hier bij Jumbo zie ik Circus staan. Zie Circus. Oh, wacht even, wacht. Jumbo Circus, dat moet iets anders zijn. Ik ga wel even opzoeken wat dat dan weer is. ja, Circus. Die hebben 2 hits gehad in de jaren 70. Ja, dat is niet dezelfde.
Nee, dat zijn niet dezelfde.
Oké, dan is mij in ieder geval vergeven dat ik nog nooit van Jumbo had gehoord.
Nee, dat is jou bespaard gebleven.
Maar ja, dan draai jij dus... Dit is dan wel een liedje dat jij eigenlijk niet zo geweldig vindt, maar wel gedoemd bent om te draaien.
Ja, ja, daar ben je de vrouw. Net als de cartoon heroes.
Oh ja. Oeh,
bang, bang. Wanna bang, bang. Ja.
Of ook een cover. Had ook goed gepast in deze uitzending, maar ja, we hebben al best veel covers.
Ja, een cover vol.
Nummer 1.
Let me
Another Level, Freak Me uit 1998, geschreven door Keith Sweat en Roy Murray, behaalde 442 punten, stond 15 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. En ik wist het niet eens, maar ik had wel wat verwarring, want ik dacht ook van, is het niet van een andere groep? En ik heb eigenlijk heel lang gedacht, oh, nee, ik heb me gewoon vergist, het moet een ander liedje zijn. Maar het is inderdaad van een andere groep, want dit is gewoon een cover van een liedje uit 1992 van Silk. En die hadden daarmee een hele grote hit in de Verenigde Staten. Alleen, ik denk dat als ik een versie opzet, of als jij nu een versie opzet en mij vraagt van is dit Another Level of Silk, ik hoor vrijwel geen verschil. Dus dit is misschien wel de meest overbodige cover. En dat is 6 jaar later. Maar ja, het is zo'n hijgplaat.
Ja, ja, ik moet zeggen, de tekst die ja, liefst er ook niet om. Wat dat betreft had hij ook al bij kunnen passen bij You Suck.
Nou, die is nog iets explicieter. Hier is het meer suggestief, maar je weet waar het over gaat.
Ja, een andere tongval.
Ja, nou ja, als je zegt let me lick you up and down till you say stop, kan dat ook gewoon over de rug wezen, bij wijze van spreken. Maar ja, waarschijnlijk niet. Dus het is iets minder expliciet.
Ja, daar gaan ze nog ruggespraak over houden.
Nou, ik zei dat het een hijgplaat was. Dus ja, hijgplaat, seks.
Ja, seks verkoopt, hè. Dus ja, dan vandaar die tweede plaats, denk ik.
Ja, ik vind het meer vergelijkbaar ook met Sparkle en R. Kelly. Dat ook een beetje dat hele slome R&B-achtige. En ja, ik noemde Keith Sweat als componist. Die heeft ook een paar van die hele kleffe platen gehad. Ik weet dat hij Twisted had, maar had er eentje die vond ik echt verschrikkelijk. Die had ik ook kunnen kiezen trouwens. Nobody. Keith Sweat heeft alleen maar van dat soort heigerige liedjes. Maar ja, er is een publiek voor. Ik hou er niet van.
Daar mag ik bij aansluiten.
Jij zei al, R&B draai je eigenlijk helemaal niet zo vaak op een jaren 90 platen.
Ja, eigenlijk weinig. En misschien dat tegenwoordig wat populair is, als je een heel uitgaanscomplex hebt, om misschien een aparte R&B-zaal te maken.
Nou, zat ik te denken, de Time Out. Ik ben bij de opening geweest van de Time Out in Geemert, of eigenlijk in Handel. En in die tijd ben ik er wel een paar keer geweest. Dat is mij iets te massaal. Maar volgens mij had je daar wel een R&B-café. Maar op Stratum's Eind, ja, je hebt er ook een tijdje gewerkt. En je had wel echte cafés, dat is het leuke van Stratum's Eind. Je hebt er wel echte niche-cafés die een bepaald type muziek draaien. Je had natuurlijk de Repelsteel, hè? Daar halverwege, of wat zit daarnaast? Dat was wel de echte R&B-kroeg.
Ja, niet altijd, maar misschien wel eens een keer gedraaid. Maar ik weet wel dat, dat Hein, die had dan gedraaid bij het Stationsplein. En je had daar natuurlijk de movies, maar je had ook de bios. Alleen de bios had ook als format toch wel redelijk veel R&B. En Hein was daar ook als DJ daar aangenomen. En ze wilden wat ander publiek trekken. Dus Hein die komt dan natuurlijk met zijn koffertjes clubmuziek en 12 inches, die komt eraan. En die is volgens mij nog net niet onder politiebegeleiding dat hij naar huis toe komt. Want die heeft er geen fijne tijd gehad, dacht ik hoor. En dat was ook weer van, omdat de insteek was altijd van, ja, bij meeste kroegen, als je te veel R&B draait, ja, dan trek je toch bepaald volk trek je aan, wat problemen kan veroorzaken.
Het eerste wat ik nou denk van, is dat niet gewoon een racistisch stereotype dat erbij komt? Is het niet gewoon met huidskleur te maken, of speelt er iets anders mee?
Nou ja, misschien wel.
Dat gevoel, ik noemde al eerder in deze uitzending, noemde ik al Loonis, I Got Five On It. Ja, dat had ook met drugsgebruik te maken. Maar dan denk ik ook van, ja, ik dacht van, goed, dan komt het publiek binnen. Maar ik had de indruk dat de eigenaar gewoon geen zwarte mensen binnen wilde. Dat was het gevoel wat ik had. Maar
ja, maar er hebben ook wel veel kroegeigenaren.
Dus zou dat de reden zijn waarom R&B dan toch in Nederland, horecaland, nooit heeft doorgebroken? Omdat het toch wat op een vooroordeel gebaseerd is.
Ja, misschien wel, maar ja. Ja, weet je, je kan natuurlijk nooit iedere persoon apart helemaal analyseren. Maar ja, als ze al enkele keren al met bepaalde groeperingen problemen hebben gehad, kan ik me voorstellen dat ze denken, nou, hier gaan we vanaf stappen.
Ja, het is ook een discussie van, dat, omdat er zo weinig R&B is, dan heb je vaak groepen die echt van R&B houden.
Ja.
Al die cafés op straat om zijn, daar is iedereen versnipperd. Er komen zelden grote groepen bij elkaar. Je kunt gewoon met 2 of 3 man kun je naar een kroeg gaan en dan spreek je elkaar weer af. En bij zo'n typische niche café, die zich richt op een club die zich op een bepaalde muziek richt, daar komen echt hele groepen bij elkaar. Hoe groter de groepen, hoe groter de trambeland. Dat kan ik me voorstellen.
Ja, dat blijft altijd een heel moeilijk iets. Dat merk ik bij mij bijvoorbeeld op het werk. Al is het maar dat ik weet bijvoorbeeld, oh, er komt, als er een uitstaande krachten komen, er komen een paar jongens van 16 jaar. Ja, het eerste wat ik wel eens denk, de eerste twee dagen zijn cruciaal. Want de jongen van 16 die wij al vaker hebben gehad, die waren het ofwel beu of die zeuren. Oh, wat staat er een oudbollige radiozender op? Oh, het is te zwaar. Oh, ik heb er geen zin in. Als dat een paar keer achter elkaar gebeurd is, dan ga je vanzelf ook wel denken van ja, het is goed. Ik hoef niet meer van die schoolmannetjes hier te hebben. En dat zal misschien ook wel de ervaring geweest zijn met mensen van een donkere huidskleur.
Ja, maar jij omschrijft ze niet als mensen met een donkere huidskleur. Je noemt het over mensen die, over jongens van 16 jaar.
Nee, maar er waren gewoon. Maar er was ongeacht huidskleur, hè?
Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus ja. Dat heeft niks met racisme te maken. Dat heeft te maken met leerlingen die van een bepaalde school komen.
Ja.
Die een bepaalde leeftijd hebben. Ja. En daar weet je, die zijn nog een beetje aan het zoeken. Die mentaliteit, die echte werkmentaliteit, die is er waarschijnlijk nog niet.
Nee.
Maar goed, ik wilde toch even noemen, omdat jij gebruikte ook al die woorden van ja, dan komen er bepaalde groepen binnen.
Ja.
En denk ik, wil ik toch even. Het is iets wat we eigenlijk nooit besproken hebben, omdat dat in die tijd ook nooit naar voren kwam. Ja, jij noemt het ook, ik noem het ook. Ik zeg nou met terugwerkende kracht van, ik was me er heel dicht van bewust, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
En dat gold,
ik stond er totaal niet bij stil, in ieder geval als ik Loenis draai, dat er dan verkeerde mensen binnenkwamen.
Ja, en dat gold ook eigenlijk voor als ik, Nederlandstalig lala muziek, van die Tralala muziek draaien, dat ze denken van ja, als we dat doen, dan heb ik binnen de kortste keren heb ik heel mijn zaak vol met woonwagenbewoners zitten. En dat schrikt misschien onze vaste klanten af.
Ja, we wijken wel een beetje af. Maar ik weet in dat geval dat er een café is. Dat is niet downtown, maar dat zat daarnaast. Er was een café waar wel heel veel mensen met woonwagenpubliek kwam. En daar was ook heel veel homeless. Daar was ook het verhaal dat daar altijd bloed aan de muur was. Want dat is misschien met overdreven verhalen. Maar daar was het ook vaak. Daar was het ook vaak homeless. Dus ja, dat heeft dan toch misschien wel iets met cultuur te maken. En met het uitgaansleven. Maar weet niet wat er speelt. Waarschijnlijk ook weer hetzelfde. Dat daar grote groepen bij elkaar komen. En dat het niet uitmaakt wat voor achtergrond ze hebben. Maar het feit dat ze met een groep komen. En als er dan één groep een keer een woordenwisseling heeft met de andere, dan gaat de hele groep daarmee bemoeien. En dan kan een eenvoudige woordenwisseling, als dat één op één is, ja, dan ben je even boos en dan ga je uit elkaar en dan is het klaar. En dan los je dat misschien ook met een handschudden weer op. Maar ja, als je met 20 man komt en je hebt ruzie met iemand die ook met 20 man is gekomen, dan escaleert dat.
Ja, precies. En vandaag de dag is het natuurlijk ook zo. Dan al weet je van iemand, oh, die heet zo of zo. Ja, dan ga je eens even kijken op social media. En dan, ja, denk ik, nou, die onthoud ik wel de volgende keer als ik hem tegenkom. Terwijl vroeger, als dan een keer wat vechten was, dan kwam je elkaar de volgende keer tegen en dan keek je misschien wel van, oh ja, we waren vorige week aan het knokken, maar het zal wel. We gaan lekker ons biertje drinken en het is wel goed.
Ja. Maar goed, even terug weer naar another level. Ja. We hebben het nou heel erg over de negatieve kant van R&B. Maar als je dit liedje hoort, zou er ook een positieve kant aan kunnen zien. Want het is natuurlijk wel een heel erg erotische plaat. En als we zeggen de meisjes op de vloer, ik kan me voorstellen dat in de juiste stemming, je krijgt dan stelletjes, dat je een beetje een erotische dansvloer, dat er een beetje erotische dans komt.
Ja,
dan kan ik me voorstellen dat ook wel prettig is.
Nou ja, precies.
Voor iedereen.
Ja, precies. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, nou, stel ik ben lekker op stap in een R&B-café. Ik heb nooit danslessen gevolgd. Ik denk, nou, daar komt een lekkere schuifelaar aan waar ik geen rare pasje hoef te doen. Dit is mijn kans. Nou ga ik even op haar af. En dan gaan we even een dansje lekker klef doen.
Ja, nou ja. Het is een beetje, laten we het exhibitionisme noemen. Dat is een beetje overdreven. Maar je had het ook al over dat bepaalde liedjes in de Nephews. Dat als je die draaide, dat het dan ook wel eens op mensen ietsje verder gingen over de grens. Maar ook omdat dat binnen die club was dat algemeen geaccepteerd. En als je het niet wilde, dan werd je ook niet lastiggevallen. En bij R&B kan ik me voorstellen dat er misschien mensen zijn die vinden het wel lekker om een beetje sexy te dansen en daarbij ook de grenzen op te zoeken. Dat misschien een stelletje dan een beetje een meisje rond de borsten gaat betasten of zo. Als dat stelletjes zijn en ze willen dat doen. En anderen doen dat ook. Dan kun je daar toch een beetje zo'n publiek, kun je een beetje die grenzen op gaan zoeken. En als dat in een café is waarvan je weet dat dat mag, dat dat geaccepteerd wordt en dat mensen daar niet gek naar kijken. Prima toch? En dan is zo'n plaat als dit daar ideaal voor.
Ja.
Maar we speculeren.
Ja, precies. Wij stonden alleen maar kansloos aan zijn kant te kijken. Dus we mogen niet over meepraten.
Ja, nou ja, als je naar een seksclub gaat, kun je ook gevraagd worden met een triootje deel te nemen. Ja, dat weet je als je daar binnenkomt. Als je het niet wilt en niet fijn vindt, dan kun je ergens anders naartoe gaan. Maar alles mag daar. Dus ja, dat is
ja, Ja, alleen bij een seksclub en ook misschien wel sommige gewoon muziekclubs, ook in Eindhoven. Zo dan, het scheelde denk ik wel als het dan ergens was waar ook een portier aan de deur stond toen de tijd. Want helemaal lang niet overal was dat. En dat je toch een beetje idee hebt van ja, ze willen wel bij ingang al weten wie er binnenkomt.
Ja, het is belangrijk dat je die veiligheid, noemde dan als er binnen een bepaalde café of club een soort cultuur is waarin je bepaalde grenzen mag opzoeken, dan wil je die veilige haven, moet je ook bewaken. Zorgen dat de mensen die er binnenkomen dat ook accepteren. Want als er eentje een keer stennis gaat maken, ook al probeer je dat toch de volgende keer weer, dan zit het toch in je achterhoofd van hoe zou de omgeving erop reageren. Dat moet je niet hebben.
De Eentjes en Nartjes podcast met Hoekstra.
Nou, na die diepzinnige gesprekken zijn we bijna aan het einde gekomen. Ik vond dat wel voor ons ongebruikelijke, diepgaande onderwerpen hebben aangehaald. Maar dat vond ik wel interessant. Best zwaar.
Ja, is niet erg. Daar kunnen we zelfs nog als we studiogasten hebben ook wel gewoon een keer over hebben hoe zij dat ervaren hebben.
Ja, wij hebben eigenlijk altijd de insteek van positief en optimistisch. Maar ja, dit is ook een beetje zeiken op de muziek en dan toch ook de negatieve kanten van de uitgaanscultuur. Of in ieder geval de scherpe randjes. Zo kun je ze ook omschrijven.
Ja.
Maar als je nou terugkijkt naar de muziek die we gekozen hebben. Ja, we hebben toch R&B zitten meerdere keren in. Foute covers. Maar als je dit nog vergelijkt met de jaren 80. Kun je die vergelijking trekken. Je kijkt naar de 20 liedjes die wij gekozen hebben. Ook de specials van 90, 94. Dan heb ik wel de indruk, naar aanleiding van wat we besproken hebben, dat het niveau toch wat lager is. Dat we hier wel wat meer echte baggerplaten hebben.
Ja, ik denk ook omdat het misschien het aanbod groter was. Dat er misschien meer platen gemaakt werden. Alleen, ja, hoge bomen vangen vaak veel wind. Een plaat die de een misschien helemaal geweldig vindt, vindt de ander misschien helemaal niks.
Ja, je zegt meer platen. Kijk, wij hebben maar de keuze uit
100 platen per jaar.
Ja, hooguit. Er zijn altijd liedjes die nog overlappen. Ja, dus dat is of het nou jaren 80 of jaren 90 is. Alleen, ja, je hebt dan toch meer platen binnen dezelfde genre, waar dan ook de mindere goden misschien hits worden. En we hebben ook echte one-hit wonders, hè, voor de cause. Nooit meer iets van gehoord. Bob Carlyle, nee. Jesus Rock. Dat dit een hit was, is gewoon een wonder. Dus dat is dan toch weer de vraag van hoe kan dat? En dat is waar je toch ook noemde van dat er dan toch ergens iemand is in medialand die dan een plaatje weet te pluggen, waardoor het dan toch opeens een hit wordt. Het zal wel. Maar het publiek trapt erin dan blijkbaar. Maar was het ook in de jaren 90 dat de top 40... Want voorheen ging dat puur op basis van de singlesverkoop. Is het niet in de loop van de jaren 90 veranderd dat ook airplay ging meetellen?
Dat weet ik niet. Over zulke zaken.
Als het zo is, dan is het ook aan het eind van de jaren 90.
Over zulke zaken. En waar ik weet, als al je meewerken, dat wij misschien wel 5 uur kunnen vullen. Daar hebben we wel een studiogast waarschijnlijk in ons gedachten. Die weten ook. Dan gaat het via regels. Via regels voor omroepen. Naar luistercijfers, naar verkoopcijfers. En hoe een top 40 samengesteld wordt. En als we iets meer doorvragen, hoe bouw ik een zender?
Ja, ik vrees alleen als je een beetje gaat doorvragen, dat het dan heel erg afwijken. Of dat we inderdaad een special van 1 uur alleen daaraan kunnen. We hebben de contacten daarvoor. Dat is in ieder geval zeker. En ja, we hebben niet zo heel veel met Ajax. We hebben ook Ajax een beetje met de grond gelijk gemaakt. Ja, kijk, het is niet zo. Wij zijn geen van beiden nog heel erg fanatieke voetbalsupporters, toch?
Nee, het is heel simpel. Op het moment als Ajax in Europa speelt, dan ben ik ook gewoon zo eerlijk om te zeggen, dan hoop ik dat Ajax gewoon wint, want het is alleen maar goed voor het Nederlands voetbal met de vertegenwoordiging van clubs in Europa.
Ja, dat is zo. Het probleem dat hier wel heerst is dat Ajax een beetje verheerlijkt wordt op nationaal niveau. Het is de Randstad en dat Feyenoord en Eindhoven vindt wel met rechts dan een beetje ondergewaardeerd worden. En we hebben hier het bewijs gevonden, want ja, we hebben Ajax is kampioen. 14 weken genoteerd toen Ajax de Champions League won. Ken jij ook maar één liedje dat in de buurt van de hit is gekomen in het jaar dat PSV de Europa Cup 1 won?
Even kijken hoor. Hoe ver is daar is Romario gekomen?
Ja, maar Romario die zat niet bij dat team. Die is daar later bijgekomen.
Oh.
Ik kan wel even kijken wanneer dat was. Want ik heb laatst de wereldbekerwedstrijd nog eens teruggezien. Maar die is aan het begin van het volgende seizoen.
Ah.
Dus Romario heeft niet de Europa Cup 1 gewonnen. Maar PSV-singles, hebben René en Willy van der Kerkhof een hitje gehad. Maar ik denk dat oei, dat was me weer een loeie bekender is dan
Klinkt ook zo geweldig, hè?
Ja, goed. Het is ook een beetje flauw om Johan Cruijff erbij te halen. Want het is gewoon een legendarische voetballer. En een van de beste voetballers. Met alle respect voor Willy en René. Want ze zijn geen Johan Cruijff.
Ja, maar er was ook een plaat ooit met een heel koor. Was toch van... Het zijn kampioenen. Ajax is hun naam. In heel Europa. Met zijn de fam.
Ja, toch weer Ajax-liedjes naar voren halen. Ik dacht, daar hebben we er al twee van gehad. Dat is meer dan voldoende.
Ik zing dit lied voor PSV.
Juist. Eens per jaar wordt PSV kampioen. Dat gaan we ieder jaar weer overdoen. Rood en wit zal onze
voetbalkleuren.
Niets kan onze jongens
nog gebeuren.
Want wij zijn hier met een legioen. PSV wordt dit jaar
kampioen.
Daar is niks aan te doen.
Dan zingt het legioen.
PSV wordt kampioen. Zo.
Nou, geweldig.
Daar ligt dus onze loyaliteit. Gaan we ook nog een Feyenoord liedje zingen? Feyenoord, wij houden van die club. Genoeg. Peter Koelewijn, ja, daar is Romario. Was dat überhaupt een top 40 hit? Even kijken. Angeline, we moeten kijken in de jaren 80 dus. Nee. Even kijken hoor, in 89 heeft hij Kom van de Dak af nog een keer opnieuw uitgebracht. En in 87 De Loop van een Geweer. Maar niet Ja, daar is Romario.
Maar sterker, dan was dat nog in 1989 samen met Michael G en DJ Sven.
Er staat een drietje bij, dus dat is... Ja, ja. Er staat Peter Koelewijn, of vijf. Peter Koelewijn en Michael G en DJ Sven, hey. Jawel!
Hoppa!
Die is ook wel fout. Maar niet groot genoeg hit geweest. Ik heb er weer eentje om te luisteren. Peter Koelewijn en MC Michael G en DJ Sven met Kom van dat Dak af. Ik heb hem ooit gehoord. Hij is leuk.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze special over slechte hits uit de periode van 1995 tot en met 1999.
Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe.
En bedankt.